Gemeente, na de verkondiging horen we niet nog extra orgelmuziek, heeft Leen gezegd. Maar hij zet dan meteen in de melodie van het lied dat we na de verkondiging zingen. Dat is een lied uit de sfeer van Thésée, lied 900. En we horen dan eerst een keer de orgelmelodie en daarna zingen we het lied een aantal keren opbouwend, vrouwen, mannen. Allemaal wat zacht en we eindigen forte. Gemeente van Jezus Christus. Een met snelle streken getekende figuur. En hij loopt met opgetrokken kleding over het water. Onder water zijn tegelijk de pijlers zichtbaar waarop hij zijn voeten zetten kan. Ik vertel u nu over een grote cartoon waar ik jaren tegenaan heb gekeken als ik bij een van mijn medestudenten in Utrecht op de kamer kwam. En ik heb nog eens even gegoogeld via afbeeldingen of ik hem misschien nog vinden kon. Maar nee, blijkbaar toch iets te lang geleden of niet interessant genoeg. Maar aan die cartoon moest ik nogal eens denken toen ik bezig was met de voorbereiding op deze dienst. Want met dit plaatje zouden we misschien wel een antwoord hebben op een vraag die bij dit stuk uit het Marcus-evangelie zomaar kan opkomen. En ook bij velen is opgekomen in de loop van de tijden. Hoe is het te verklaren dat Jezus zomaar op het water loopt? Nog anders geformuleerd, kan dat wel? Of is dit verhaal historisch? Waar gebeurt, zeggen we dan, maar wat is dat? In haar commentaar op het Marcus-evangelie noemt Marie van der Zijde dit verhaal authentiek, juist in zijn raadselachtigheid. En ze vervolgt dan: het is stellig een vreemd verhaal. Het heeft iets of droom en werkelijkheid door elkaar zijn gelopen. En dat dan met de vanzelfsprekendheid die aan dromen eigen is. En vervolgens gaat ze op zoek om de vreemdheid van dit verhaal wat te boven te komen. En dat lijkt me ook voor hier en nu nog steeds een zinnige benadering. In dat spoor verdergaande is er een andere vraag ook van belang. Is de kwestie hoe kan het dat Jezus over het water loopt wel de vraag waarom het moet draaien in dit verhaal? Is dit wat Marcus op het oog heeft? Of heeft hij een heel andere bedoeling? Moeten wij als lezers van zijn snelle, het kortste evangelie van de vier, moeten wij als lezers van dat verhaal met haast, waarin zo vaak dat woordje terstond, direct, meteen terugkomt, ons misschien op wat anders richten? U voelt het denk ik al aan als u het mij vraagt, zeg ik op die vraag. Ja, wij moeten ons op iets anders richten. En ik nodig u uit om daarmee met mij op zoek te gaan. Allereerst is het dan van belang om die context waarin Marcus dit verhaal vertelt nog wat dichterbij te halen. Deze zomer staan verhalen uit het Marcus-evangelie op het ecumenisch leesrooster. Het zou dus zomaar kunnen dat u hieruit in de afgelopen weken al het nodige heeft gehoord. En heel misschien ging het eind juni ook hier wel over de storm op het meer uit Marcus 4. En vorige week stond de eerste wonderbare spijziging van 5000 mensen uit Marcus 6 net voor ons verhaal van vanmorgen op het rooster. Misschien heeft u het ook niet gehoord. Maar hoe dan ook denk ik dat ik mag zeggen dat het wel bekende verhalen zijn. En die verhalen moeten we in ons achterhoofd houden, samen ook met een aantal genezingsverhalen die Marcus in de hoofdstukken hiervoor heeft verteld. Het is immers geen kalm tochtje dat Jezus met zijn leerlingen door het land onderneemt. Marcus beschrijft ons als in een paar flitsen een rusteloze reis met diep ingrijpende ontmoetingen en ervaringen. Zowel voor de leerlingen als voor Jezus, als voor de mensen die zij ontmoeten. Zo is die eerste wonderbare spijziging van 5000 mensen voor Jezus toch zeker een confrontatie met een grote schare geweest. En Marcus, die geen woord te veel schrijft, schrijft juist dan: hij werd met ontferming over hen bewogen, omdat ze waren als schapen die geen herder hebben. En daarom begon Jezus de mensen veel te leren en dat duurde, zolang dat ze toch onderhand wel wat moesten eten met elkaar. Zoveel mensen tegelijk bij hem die wat van hem verwachten. Zij maken met elkaar voor Jezus de opdracht van zijn leven toch wel heel concreet. En is dat dan iets dat je zomaar even doet, alsof het elke dag geschiet? Ik weet het, wij zijn onderhand wel gewend aan grote massa's en de mensen die ervoor staan hebben daar in de loop van de tijd ook wel een beetje ervaring mee opgedaan. Maar het gaat natuurlijk niet zozeer om die getallen, of het nou 5000 of 10.000 zijn, maar het is wel een ontzettende grote groep. En als je dan dat hebt meegemaakt en jezelf realiseert dat dat allemaal mensen zijn als schapen die een herder nodig hebben, en dat Jezus dus wel die herder zou zijn, rechtvaardigt dat dan niet een tijd van persoonlijke stilte daarna? Van gebed alleen, ergens op een rustige plek, om dit te verwerken? Is dat dan misschien de reden dat Jezus zijn leerlingen alvast vooruit stuurt en daarbij ook van geen weigering of tegenspraak wil weten? O Jezus, we wachten wel op u, dan gaan we samen in de boot naar de andere kant. Nee, jullie gaan, ik blijf hier. En is dat dan ook de reden dat hij zich wil losmaken van die menigte enthousiaste mensen, zijn fans van dat moment? Die hem natuurlijk niet zomaar 1, 2, 3 laten gaan. Ga nou maar en laat mij een poosje alleen. Over die menigte komt het later nog wel eens een keer te spreken, maar in het directe gevolg gaat het nu over de leerlingen. Daar zitten ze, in hun schip. Nu ook alleen, zonder Jezus. Bij de storm op het meer was Jezus aan boord. Hoewel, hij sliep. Maar ze zitten nu alleen, midden op het water, en het is donker geworden. Volgens Joodse begrippen is een nieuwe dag aangebroken. Het is avond geweest, het is morgen geweest, de eerste dag, de tweede dag, de derde dag, lezen we in Genesis. Maar de dag die nu is aangebroken voor die leerlingen in hun boot op het water, begint met tobben en tegenwind. Donker, met moeite en zorg. En we kennen die Bijbelse beelden. Mensen zitten in een schip, het beeld van de kerk, van de christelijke gemeente. En ze zijn op het water. Vanuit Genesis, Exodus, uit Jesaja en zoveel andere Bijbelse plekken weten we waarvoor dit staat. Een leven met risico's, met angst en beven. Water, we kunnen niet zonder. Niet voor niets heb ik het er toch met de kinderen nog maar eens even over gehad, want we weten het allemaal. Maar water heeft ook iets van dreiging in zich. Je moet oppassen. En ook dat kunnen we ons elke keer weer opnieuw realiseren als we verhalen zien via het journaal over mensen die vluchten over de zee. Ik vertelde al dat Schouten de auteur is van lied 933, wat we net zongen. En hij schreef deze tekst voor een doopdienst ooit. Nou, als we het fenomeen doop erbij betrekken, wordt het nog helderder. Door het water van de doop is de dood gaan, ondergaan dus, en dan weer boven komen, opstaan en leven. Of met Mozes en het volk uit de woestijn, door de Schelfzee, door de woestijn, om ooit echt vrij te kunnen zijn. Go down, Moses, and let my people go. Gij ziet ons vechten met de macht van dood en chaos, angst en nacht, zongen we daarnet. Meer woorden zijn niet nodig. Wateren, water is ook worstelen. En de tijd verstrijkt en tegen het einde van de nacht, wanneer het bijna dag wordt, komt Jezus dichterbij. Ook op zijn stille plek, met concentratie op zijn hemelse Vader, blijft hij op de een of andere manier wel verbonden met zijn leerlingen. En dit keer maakt hij hen geen verwijt, zoals wanneer ze hem wakker maken op zee, maar is er zijn heilzame nabijheid. En hij wil hen voorbij gaan, schrijft Marcus. Dat kan ook een vraag oproepen. Voorbij gaan? Hoezo? Willen hen dan niet kennen of zo? Wat bedoelen we dan? Treffend vind ik de gedachte dat hij hen voorbij wil gaan om voor hen te komen. En dus voorganger wil zijn als gids. En dat is een prachtig beeld wat we ook kennen uit de liedtekst. Jezus, ga ons voor deze wereld door. Maar tijdens deze weldaad, tijdens Jezus' liefdevolle actie van mededogen en barmhartigheid om dicht bij hen te komen, reageren de leerlingen met angst en paniek en schreeuwen ze: een spook! Ze herkennen Jezus niet. Ondanks de redding dichtbij zitten zij nog in het donker van hun angst gevangen. Allemaal. Want mateloos zijn wij verblind in ons gevecht met storm en wind. En dat is ook precies zoals het leven kan zijn. Een gevecht met sores, met pijn, met woede, verdriet. Of op één en dezelfde zaak geconcentreerd zijn, jagen naar het grote geld, eindeloos zoeken naar de beste relatie, de politieke spanning in de wereld. Je kunt gefocust zijn op van alles en nog wat. Je kunt ook ontzettend gefocust zijn op de duurzaamheid van onze wereld. Op alles wat met veiligheid en vrede te maken heeft. Of andere elementaire levensbehoeften. Dat is allemaal heel menselijk. Voor ons allemaal. Maar het kan dan dus zomaar dat je bepaalde dingen mist. Een blinde vlek. Een dode hoek. En dan kan er ook een moment komen dat je wordt bepaald bij de vraag: wat doet er nou echt toe? Wat is echt van belang in het bestaan? En kan ik en kunnen we zo leren leven dat we de angst en het donker, het water, te boven kunnen komen? De vraag is: wat draagt ons mensen echt als het erop aankomt in het duister, op het water? Terstond, het woordje staat er weer, direct zegt Jezus dan iets tegen die mensen in paniek, helemaal in hun eigen wereld. Wees gerust, ik ben het. Je hebt niks te vrezen. Dat draagt dus mensen. Die paar kalme woorden van Jezus, die in al hun eenvoud precies doel treffen. In elk geval zeggen waar het op aankomt. Rustig maar. Wees niet bang. Ik ben het. Je bevrijder is dichtbij. Jullie vallen niet uit Gods hand. Echt niet. Heer, raak ons aan met uw geestkracht. Opdat wij over het boze tij het land zien aan de overzij. Dat is het geheim van Jezus. Een beeld van de opstanding wordt nu als het ware al zichtbaar en hoorbaar gemaakt. En dat biedt een nieuw perspectief. En zo komt een andere realiteit het leven binnen. Gods wereld en die van de mensen, het licht en het donker, ze raken elkaar. En het wordt dag voor hen die in het levensbootje zitten. Dat is het antwoord dat dit evangelie biedt. En dan geef ik wel meteen toe, het slot van het gedeelte over die hardleerse leerlingen is dan tegelijk weer heel ontnuchterend. Is dat dan de reactie op redding? Een verhard hart in plaats van blijdschap en herkenning en dankbaarheid? Pijnlijk. Is Marcus dan niet al te realistisch? Moet dat nou zo? Kennelijk wil hij zo'n reactie niet uitsluiten. En ook aan zijn lezers meegeven. Kennelijk kan er meer tijd nodig zijn om de reikwijdte van bevrijding te onderkennen. En kost het moeite het voor je eigen leven en in je eigen omstandigheden voor waar aan te nemen. Afgelopen vrijdag was ik met een aantal mensen in gesprek over een aantal liederen in het nieuwe liedboek. We bladerden er doorheen en kwamen uit bij Psalm 23. De Heer is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Een heel bekende tekst die ook nog met een aantal varianten in het nieuwe liedboek is terechtgekomen. En een mevrouw zei, vorig jaar rond deze tijd haar echtgenoot verloren hebbend: het is wel mooi, die tekst. De Heer is mijn herder, op welke manier je dat ook omschrijft. En ik lees het wel. En ik hoor het wel. Maar soms heb ik het helemaal niet van binnen te pakken. Dat geldt ook voor die leerlingen in hun boot met Jezus die zegt: houd goede moed. Ik ben het. Wees niet bevreesd. En tegelijk is er telkens weer de gave en ook wel de opgave om dan te zeggen: ja, maar wij toch geheel anders. We proberen het weer. Het goede nieuws van bevrijding in ons leven de plek te geven die het toekomt. In woorden van Jesaja: het is de geest van de Heer die een rust gaf. Ja, u hebt zelf uw volk geleid om u een luisterrijke naam te verwerven. En met kerkmoeder Theresia van Avila mogen we zingend beamen: laat niets je verontrusten of wanhopig maken. Wie zich aan God vasthoudt, komt niets tekort. God alleen is genoeg. Solo Dios. Basta. Amen.